Cornelia, Marianne, hallo. Moeder, zie ik. Hilde en Hanna. Ah. Amen, laten we de Heer uitnodigen. In deze Bijbelstudie, Vader, u bent de gever van het woord, Heer. U bent degene die het heeft geïnspireerd. U bent degene die het heeft gegeven, Heer, aan uw leerling, aan uw apostel, Heer Jezus. Vader, ik bid, Heer, dat u het mogen verlichten vandaag voor ons, Heer, zodat we kunnen begrijpen, Heer, wat we hebben ontvangen, Heer, zodat we het kunnen gebruiken, Heer Jezus, voor uw doeleinden, Heer, voor de verbetering van de gemeente, Heer, in Jezus' naam. Amen. We gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 12. Dus we zijn in hoofdstuk 12 beland. En Paulus gaat hier. Hij switcht ineens van naar een ander onderwerp. Dus hij heeft het vorige, in zijn vorige hoofdstuk gehad. Het was eigenlijk één groot hoofdstuk van hoofdstuk 8, wanneer dat ze vroegen over de maaltijden, de offermaaltijden, geofferd aan deze heidense afgoden. Wat moesten ze daar nu juist mee doen? Eigenlijk hoofdstuk 8, 9, 10 en 11 kan men in één geheel lezen als een antwoord van Paulus op de vraag van de Korintiërs wat ze daar eigenlijk mee moesten doen. En zijn antwoord was lang. En het is niet altijd even duidelijk, het is goed dat je altijd naar de Bijbelstudie komt. Altijd goed dat we alles proberen uit te spitten in zijn culturele context en achtergrondinformatie. En van één vers naar de ander, zo in de hoop te zien wat Paulus eigenlijk wou zeggen tegen de Korinthische kerk. Kerk die trouwens veel problemen had, maar ze hadden wel geestelijke gaven. Ja, en daar gaat hoofdstuk 12 over. Het gaat over de gaven van de geest. Iets wat in nog geen enkel andere brief... Het komt wel af en toe aan bod, maar in deze brief komt het heel uitvoerig aan bod. Het gebruik van de gaven van de geest, de verschillende gaven van de geest. En dan vooral in hoofdstuk 14 over het juiste gebruik van bepaalde gaven. Dus we gaan een keer zien wat Paulus hier eigenlijk probeert te zeggen. Broers en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Gaven hier in het Griekse charis. Ik wil u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heiden was volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen... Vervloekt is Jezus en niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Oké, wat wil Paulus hier mee zeggen? Ik begreep het ook niet hoor. Ik heb verschillende keren moeten nalezen, verschillende commentaren erop na moeten lezen. En wat ik daaruit kan concluderen is dat je moet weten, de Korinthische kerk... Zij worden constant geconfronteerd met hun afgoderij. Ze leefden in een stad, een metropool, met 1001 verschillende godsdiensten en verschillende tempels. En daar gebeurden wel af en toe vreemde zaken. Daar gebeurden wel geestelijke uitspattingen, maar dat was dan niet altijd door de Heilige Geest natuurlijk. Dat was dan natuurlijk door andere geesten. Dus er waren er wel wat tekens... En zogezegd de mirakels en zo verder dat gebeuren. En natuurlijk de christenen in die tijd, die natuurlijk het woord van God nog niet helemaal hadden, die konden wel snel worden misleid worden door vreemde tekens en gaven en wonderen en mirakels, die dan zouden niet van de Heer komen of van de geest komen, maar dan natuurlijk van de tegenstander. En... Paulus zegt hier, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. Dus zie jij iemand die mirakels doet, maar daarna de Heer vervloeken, is dat mirakel of is die persoon, moet je daarmee oppassen, die is niet onder invloed van de geest van God. Want de geest van God gaat mensen doen zeggen, Jezus is de Heer. Het was met andere woorden een soort van test dat Paulus gaf aan de mensen van Korinthe om te weten van als iemand een mirakel doet, maar ze zien Jezus niet als de Heer, moet je daar mee oppassen en weggaan. Amen. Het is niet de mirakels. Amen. En geestelijke uitspattingen die bepalen of iemand van Christus is of niet. Amen. Het is de levensstijl. Het is of iemand onderworpen is aan Christus. En door te zeggen Jezus is de Heer, impliceert men dus dat er een zekere onderdanigheid, een zekere, hoe zeg je dat, een humbleness, een nederigheid is ten opzichte van de Heer. En ik heb ook iets anders gelezen, dat in die tijd ook een paar valse profeten er waren die niet geloofden dat Jezus volledig God was. En dat wel, hij was wel God tot een zeker moment dat hij moest sterven. En dan was de geest, dat is wat dat zij zeiden, hè? Dat is wat deze valse profeten zeiden. Zij zeiden, Jezus van het moment of voor het moment dat hij ging sterven, is God uit hem weggegaan en is dan vervloekt geweest door God. En zo is dus Jezus kunnen sterven. Hij was dus niet altijd volledig God, maar een vervloekte mens. En sommigen zien hierin, in vers 3, dat Paulus refereert naar die valse doctrine, die dus eigenlijk zegt dat Jezus is vervloekt op een zeker moment in zijn leven, hè, dat God hem had verlaten aan het kruis. En dat was dus een verkeerde interpretatie van de woorden van Jezus. En kan het zijn dat Paulus hiernaar refereert dat mensen die zoiets zeggen, dat zij niet, amen, geïnspireerd worden door de geest van God, hè? Misschien is dat inderdaad een optie. Ik weet niet, maar ik denk de eerste optie lijkt mij iets aannemelijker. Dat we niet alleen moeten kijken naar de mirakels van de mensen, maar vooral naar hun levensstijl, naar de vruchten van de geest. Want het is aan de vruchten dat je herkent dat men leerlingen van Jezus is. Hè, aan de vruchten. Amen. Niet aan de charismata, aan de gaven van eenderst wat oorsprong, maar het is aan de vruchten. Amen. En dan gaat hij verder. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Even de NBG even lezen, dat is ook interessant. Er is een verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Oké, in vers 4 hebben we hier een nieuw woord voor gaven. De MBV vertaalt gewoon als gaven. De MBG zegt genadegaven. Met het Griekse woord is charismata. Ja? Genadegaven is al letterlijk vertaald. Het is eigenlijk een gave dus vanuit de genade van God. Amen. De Corinthiërs moesten weten dat de gaven van de Heer uit de genade van de Heer komen. Amen. Het komt niet uit hunzelf. Het is niet omdat ze het verdiend hebben. Het is niet uit hun eigen rijke spirituele wijsheid of spirituele rijkdommen die dat zij zogezegd kunnen vergaren via hun wijsheid en hun kennis, hè, waarmee dat ze zoal op zichzelf aan het beroemen waren. In de eerste hoofdstuk kunnen we daarover lezen. Nee, het gaat niet om jou, het gaat niet om wat jij hebt gedaan. Het komt vanuit de genade, amen, van de Heer. Alles wat de Heer geeft aan ons is uit zijn genade en dient met een bepaald doel. Amen. Het komt van een bepaalde oorsprong en het is voor één bepaald doel. Dus er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan één ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Vers 7 vat het eigenlijk goed samen. Hij wil hiermee zeggen, als je iets krijgt, als je een gave krijgt, een verscheidenheid in bedieningen, verscheidenheid in werkingen. Het zijn krachtgaven, het zijn bedieningsgaven, het zijn genadegaven. Welke verschillende titels je ook mag geven aan de gaven van de Heer, het wordt gegeven tot welzijn van allen. Amen. Het is niet voor ons eigen profijt, het is niet voor profijt van een bepaalde bediening met een naam erop of een titel, of zelfs niet voor een kerk. Het is tot welzijn, amen, van het lichaam van Christus. Amen. Halleluja, dankjewel Johanna, tot eer van koning Jezus. Halleluja. Alles komt aan hem de eer toe. En als we niet hem de eer gaan geven, amen, dan worden we een loslopend projectiel. Dan krijg je een genadegave in je handen en je geeft hem niet de eer en je bent niet nederig om ermee om te gaan en je begint een beetje hoogmoedig te worden en je denkt dat het allemaal om jou draait en je bent toch wel zo fantastisch goed dat God jou mogen gebruiken en er moet wel iets speciaals zijn aan jou en om duur ga je denken het is je eigen talent of het is je eigen hard werk. Nee, het alle oorsprong komt van dezelfde geest, dezelfde Heer, dezelfde God. Amen. En aan hem moet ook de eer worden teruggegeven. Of op een zeker moment ga jij daar alleen staan met die gaven. Amen. Ik zeg, dan ben je een wild projectiel dat niet gecontroleerd kan omgaan en je gaat schade berokkenen. Amen. Aan het lichaam van Christus. Er zijn al vele gevallen bekend van mensen die goed begonnen zijn in de geest, maar ergens, ze hadden veel gaven. Ze hadden gaven van genezing, ze hadden misschien gaven van spreken, ze hadden misschien gaven allerlei andere gaven mensen te kunnen beïnvloeden, maar ergens zijn ze de balans kwijtgeraakt. En draait het uiteindelijk allemaal rond hun en kwamen er allemaal vreemde tekens en konden ze geen onderscheid meer maken tussen wat van God was en wat van de duivel is. Want dat doet arrogantie wel. Om het duur kan je geen onderscheid meer maken. Ja? Wanneer je niet nederig genoeg bent, dan kan je geen onderscheid meer maken wat van God komt en wat van de duivel komt. En zo probeert de duivel altijd binnen te sluipen ergens in een opwekking. Hij komt altijd binnen en hij doet zich voor als een engel des lichts. En hij verleidt mensen van, oh, kijk naar deze gave, kijk naar dit teken, kijk naar deze spirituele manifestatie. Oh, dat moet wel iets nieuws zijn, dat moet wel iets goed zijn. En ook al kan het goed lijken, vroom lijken, ook al kan het iets zijn dat misschien wel goed zou zijn voor de gemeente. Maar als het draait rond verheerlijking van de mens, werp het weg. Verwerp het. Toets het aan het woord. Toets het aan de vruchten van de geest. Amen. Want het moet zijn tot welzijn van allen. Als we verder gaan lezen, gaat hij een lijstje geven met allemaal genadegaven, charismata. Zullen we eens even lezen en dan... Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken, of in tongen te spreken, of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die is aan iedereen afzonderlijk toebedeeld, zoals hij wil. Oké, zoals hij wil. Nu, een beetje een kanttekening daar rond maken. Dus dat zijn negen, hij somt hier op negen gaven, negen charismata. En de vraag is... Wel, die vraag is recentelijk bij mij vooral naar boven gekomen, de laatste jaren toch. Is de lijst die Paulus hier geeft, is die limitatief? Met andere woorden, is die lijst beperkt? Zijn het de negen gaven van de geest en that's it? Niet meer. Snap je wat ik wil zeggen? Het zijn er negen, negen verschillende. En er zijn geen andere verschillende gaven. Er zijn er maar negen. Ja, je moet een van deze negen kiezen. Welke wilde of welke heeft God aan u gegeven? Kiest uit deze negen. Dat zijn ze. Dat dacht ik altijd. Maar Maar is dat zo? Want als je doorheen andere schriftverzen leest, dan zie je dat er ook nog andere charismata zijn. Die als je eigenlijk alles optelt, dan zijn er ongeveer 19 verschillende gaven. Hè? Petrus noemt er een paar, Paulus in de brief aan de Romeinen, in de brief aan de Efeze. Noemt ook nog andere gaven. Dus de vraag is, zijn deze gaven, deze charismaten, zijn er nu 9 verschillende of zijn er nog veel andere? Of is er eigenlijk geen beperking? Is er geen beperking? Ja, we zullen even kijken. Petrus zegt het volgende. In 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 10. Hij zegt, dient elkander, één ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand? Laten het woorden zijn als van God. Dient iemand? Laat het zijn als uit kracht door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de eerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Oké. Dus hier zien we dat spreken en dienen wordt hier gezien als een genade, gaven, waarover wij als goede rentmeesters moeten wij over beschikken. Dus spreken of prediken of iemand die het woord voert in een andere vertaling. En dienen zijn dan ook genadegaven. Amen. Die kunnen we misschien toevoegen aan de lijst. Misschien niet noodzakelijk dat dit supernatuurlijke gaven zijn en wordt er daardoor een onderscheid gemaakt in de lijst in de brief naar de Korintiërs, maar het heeft te maken over genadegaven of charismata die geestelijk supernatuurlijk zijn, zoals de werking van mirakels en kracht en geloof en kennis en wijsheid die onze kennis en wijsheid natuurlijk overstijgen. En spreekt hier over een charismata in vers 10, over natuurlijke talenten die in ieder aanwezig zijn. Ik weet niet. Ik stel maar vragen. Ik heb nu op alles een antwoord. We gaan even verder, een andere lijst. In Romeinen 12, Paulus spreekt weer. Hij zegt hier, we hebben verschillende gaven. Onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Zie je ook weer de genade en de gaven. Ja, hij herhaalt, het wordt herhaald in de Bijbel. De gaven worden steeds gegeven onder de genade van God. En zoals Petrus zegt, ter verheerlijking. Amen. Ter verheerlijking van de Heer Jezus. Ja, als je onderwijst, als je spreekt, als je bijstand verleent, als je dient, doe het ter verheerlijking van de Heer. Ja. Waar waren we? Vers 6. Verschillende gaven onderscheidende genade. Wie de gaven heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gaven heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gaven heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gaven heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Oké. Okay. Dus Paulus zegt aan de Romeinen, hij geeft hier een ander lijstje van gaven, maar ook weer vanuit de genade. Amen. En hier heeft hij het over bijstand verlenen, onderwijzen, troosten, is een gave, weggeven, leiding geven en barmhartig voor een ander zijn. Je moet daarin blijmoedig zijn. Nu wilt dat zeggen van, als jij niet barmhartig bent voor een ander. ik stel trouwens de vraag hoor, dus antwoord maar. Dus als jij niet barmhartig bent voor een ander, kan je dan zeggen als excuus, ja, maar ik heb de gave niet van barmhartigheid. Want dat is wel een goede excuus volgende keer. Als ik niet barmhartig voel, kan ik dat zeggen. Paulus had het over verschillende gaven, maar deze heb ik niet. Amen. Of wat wil Paulus hier zeggen? Met troost. Ja, ik heb die gave niet. Dus ik moet niet troosten. Hoe kunnen we daarop antwoorden? Hoe zien jullie dit lijstje van Paulus In Romeinen, Romeinen 12, niet in Korinthe. Niemand? Moeten we het zien als een gave? Of meer? Zoals bijvoorbeeld wie de gaven heeft te troosten, moet troosten. Wil Paulus hier niet gewoon zeggen, als jij in een seizoen bent waarin jij begenadigd bent om iemand anders te troosten, houd dat dan niet voor jezelf en doe het. Als je barmhartig bent. Bijvoorbeeld, wie gaven heeft bijstand te verlenen. Wil je daarmee misschien zeggen, omdat jij rijk bent, omdat jij gezegend bent. Dat is ook een andere verwoording. Omdat jij gezegend bent om te geven, moet je dat doen. Moeten we het misschien zo zien. Dat jij gezegend bent of je hebt de gaven om te onderwijzen. Met andere woorden, je hebt meer kennis dan iemand anders die minder kennis zou hebben. Je kan iets goed overbrengen. Doe het dan. Is het zo dat we het moeten zien? Je kunt toch niet zeggen, ja, ik ga niet troosten, want ik heb die gaven niet. Iedereen... Als je Jezus in je hart hebt ontvangen, moet een trooster zijn. Moet barmhartig zijn. In een of andere zin, geef je leiding. Weggeven is ook geen gave. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Weggeven is ook een algemeen geschenk of instelling van de christen. Niet waar? Of wat is jullie mening? Kom maar, laat die gaven maar naar boven komen om te spreken. Hè. Ja, moeder. Ja. Ja. Dus het komt meer naar boven in bepaalde mensen. Ik wil niet zeggen dat andere mensen het niet moeten doen, zoals over troosten en barmhartig zijn en leiding geven. Ja, maar niet, dat kan wel iedereen, maar niet in bijvoorbeeld in de publiekelijke capaciteit. Ja, want leiding geven iedereen, en daar gaat trouwens mijn volgende series over als 1 Korinthe voorbij is, over 10 lessen over leiderschap. Iedereen is ergens wel een leider. Op een of andere plaats. En leiding is niet beperkt natuurlijk in de kerk. Maar dat kan in uw gezin zijn. Dat kan overal waar je komt zijn. Is er ergens iemand die misschien een voorbeeld aan u kan nemen. En waardoor jij eigenlijk een leider bent. Maar hier, Paulus spreekt hier inderdaad over publiekelijk leiderschap. Ja. Ja. Inderdaad.
Mm-hmm.
Nee, dat is waar. Oké. Er is nog een lijstje. Dus in Efeze, hoofdstuk 4, heeft Paulus het over een andere lijst. Ze noemen dat ook de bedieningsgaven. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus dit noemen ze ook de gaven van de bediening. apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dit zijn niet echte gaven zoals de gaven van de geest of die andere van in Romeinen. We zien meer posities in het lichaam van Christus, meer posities van autoriteit zoals de meesten het uitleggen. Nu, er zijn verschillende meningen over. Er zijn er sommigen die zeggen van de apostelen en de profeten zijn gestopt. Hè. Er zijn er die geloven dat bepaalde bedieningen zijn gestopt in onze tijd, dat die alleen maar functioneel waren in de tijd van de apostelen en dat met de laatste apostelen die gestorven zijn. Dan zijn er bij die ook zeggen de profeten zijn ook gestopt omdat we nu het woord hebben. Dus de gave van profetie is niet meer nodig. Of de office of de bediening van de profeet is niet meer nodig. Dus je hebt daar verschillende viewpoints over. Maar als je alles bekijkt, en we gaan het er ook volgende week over hebben, dan kan je niet anders zien dan dat het op de een of andere manier nog steeds verder gaat. De gaven die de Heer heeft gegeven, zowel de geestesgaven als de gaven van bediening, om allemaal tot opbouw te komen van het lichaam van Christus. Om allemaal bij te dragen tot het welzijn van het lichaam van de Heer. Wat natuurlijk de gemeente is. Wat jullie, wat wij, allemaal tezamen zijn. Amen. Dus wie dat wat doet, wat nu juist een apostel doet, wat nu juist een profeet doet, een evangelist, een herder en een leraar, dat is een discussie voor een andere keer. Maar ik wou maar al die verschillende lijstjes van gaven laten zien, om een beetje een punt te maken van misschien bedoelt Paulus met zijn 9 gaven van de geest niet dat er een limiet staat, maar dat er, dat er een verscheidenheid is aan verschillende gaven. Ja. Hij noemt trouwens in 1 Korinthe 7:7 nog een andere gave op. En dat is de gave van niet te hoeven te trouwen, celibatair te zijn. Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gave. Hier is ook het woord charismata. Zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die. Dus hij ziet zelfs het celibatair zijn als een gave. Dus kan het zijn dat Paulus hier niet noodzakelijk een beperkte lijst geeft. Misschien wel. Ik wil nog even het voorbeeld van Timotheus aanhalen. Ik ga ook over een gave. In Timotheus hoofdstuk 4, vers 13 tot met 14. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gave in u niet. Hier is het woord charismata. Die uw krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Dit is trouwens een vers dat veel wordt gebruikt door de charismatische kerk. Hè. Daarvan komt hun naam, charismatisch. Genadegaven, zij staan bekend omwille van de verschillende geestelijke uitingen en manifestaties die er gebeuren. Ik wil niet zeggen dat elke geestelijke uiting die gebeurt of elke manifestatie die gebeurt, dat er noodzakelijk van de geest komt. Amen. Het is niet omdat er iemand ligt te kreunen en te spartelen op de grond dat een gave van de geest is. Amen. Helemaal niet. Maar zij geloven in deze vers dat we de mensen de handen moeten opleggen en door de handoplegging kunnen we gaven doorgeven. Kunnen we gaven schenken. Ja, op basis van deze vers. Dat is wat zij zeggen. Ja. En daarmee zie je er zoveel in die charismatische wereld van de ene profeet naar de andere gaan. In de hoop dat de handen worden opgelegd. Dan krijgen zij een of andere geestelijke gave, een of andere spirituele gave. Nu, ik vind het een beetje vreemd, want als we gaan lezen in Korinthe, lezen we dat het de genadegave van de geest wordt gegeven aan wie de geest het wil geven. Amen. Aan wie de geest het wil geven. Het is niet zomaar dat wij kunnen kiezen, hè, door handoplegging, dat de bediening, dat apostelen en profeten zomaar gaan zeggen, de gaven van genezing mogen op u komen. Hè. Het is God die kiest. Nu, wat wil dat hier eigenlijk zeggen? Welke gaven heeft Timotheus ontvangen? Wel, we kunnen waarschijnlijk afleiden, omdat hij zegt dat het veronachtzaamde gave in u niet, die uw kracht is, een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Handoplegging van de gezamenlijke oudsten, we kunnen dat lezen in het boek van Handelingen, telkens wanneer dat gebeurd was, om iemand aan te stellen tot de bediening. Was om iemand in te luiden in een bepaalde bediening, het zij als evangelist, het zij als zoals Paulus en Barnabas de handen werd opgelegd. Hè. We weten misschien ook de reeks over het boek van Handelingen, het onderwijs daarover, dat zij de handen werden opgelegd om naar een bepaald deel te gaan, namelijk de heidenen, om de heidenen te gaan evangeliseren. En ze hebben dat nadien ook nog een paar keer gedaan in het boek van Handelingen. Dus handenoplegging in die tijd was voor aan te stellen. Te ordineren, ordination. En het gaat hier over een bedieningsgave die Timotheus heeft ontvangen, en waarschijnlijk die van een leraar of die van een evangelist. Hij was een jonge man die aangesteld was in een bepaalde stad om daar te evangeliseren, om daar het woord aan te leren, want daarom zegt hij ook in vers 16, in afwachting van mijn komst moet jij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. En verontzag de gave in u niet. Een andere vertaling zegt het als volgt. MBV, dus in afwachting van mijn komst moet je toeleggen op het voorlezen, het schrift, op de prediking en het onderricht, veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Ik denk daaraan de profetische woorden die de raad van ouds over jou onder handoplegging heeft uitgesproken. Dus het is de raad van oudsten die hebben bevestigd zijn bediening. Zijn bediening van leraar, van evangelist in die bepaalde stad. En hij moest daar niet bang voor zijn. Hij mocht, want hij was een jonge predikant. Hij was een jonge man in de Heer. En hij zal waarschijnlijk heel veel te maken hebben gehad met mensen die omwille van zijn leeftijd hem niet serieus zouden nemen. Zelfs in de tweede brief aan Timotheus herhaalt Paulus hetgeen dat hij hier zegt. Ja, we zullen even lezen. Om die reden herinner ik u eraan de gave van God aan te wakkeren die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij zijn gevangenen, maar wees medebereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God. Hier wil Paulus hem eraan herinneren, jij hebt een gave. Je hebt een gave, een bediening, een bedieningsgave door de genade van God geschonken, dat van onderricht te geven, dat van leerkracht te zijn. Amen. Maar je mag niet lafhartig worden, je mag je niet schamen, ook al ben je jong, ook al word je misschien uitgelachen, ook al word je niet serieus genomen, ook al ga je misschien vervolgd geraken, schaam je niet en wakker die gave aan. Amen. Het gaat dus niet, en de meeste commentatoren gaan daarmee akkoord, het gaat dus niet om een of andere spirituele gaven die opgeleist wordt in de brief aan Korintiërs, zoals tongen of genezing of zo. Nee, het gaat hier over een bedieningsgave die we vooral vinden in Efeze, hoofdstuk 4, die we straks hebben gelezen. Amen. Dus misbruik deze tekst niet zomaar om oudsten op te zoeken en dan de handen op te leggen. Want dat wordt soms in charismatische kringen gedaan. Dan wordt er een heel rij van mensen achter elkaar en dan komt de profeet om dan ze allemaal de handen op te leggen om u dus een gave te imparteren, to impart, in het Engels. Hè. Je moet erop voorbereid zijn en dan gaat hij u een gave geven. Dat is niet wat deze tekst wil zeggen. Dit was ten eerste door een profetisch woord die de raad van oudsten. Ja, het was een gezamenlijke beslissing van oudsten, waaronder Paulus, waar Paulus ook bij was. Ze hebben samen besloten, door een woord van kennis van de geest, dat Timotheus apart ging gezet worden voor de bediening, en ik denk dat het in Efeze was trouwens, voor de bediening in Efeze. Als voorganger, als leerkracht, als onderwijzer, als evangelist. Amen. Maar om dan nu naar vandaag in 2022, 2023 toe te trekken en allemaal een rijtje te vormen en de man van God gaat rondkomen met handenoplegging en dan ga je een gave krijgen, daar vinden we niet. Daar vinden we geen schrift voor. En trouwens, het schrift waarschuwt ons. Wees niet haastig om handen op te leggen. Ja, daar voorzichtig mee zijn. Je wilt ook niet zomaar dat je van een profeet, zus en zo, waarvan je nog nooit hebt gehoord, dat die ineens zomaar de handen komt opleggen. Amen. Altijd evalueren de bediening in zijn vruchten. Waar was ik? Zijn er ondertussen nog vragen, anders ga ik verder. Alleen. Ja, het opleggen van handen is, ik denk dat dit meer op het voorhoofd is. Zo. En bedoelt jij zo hand leggen op de schouder? Ja, dat is een heel andere Bijbelstudie, handoplegging. Maar in dit geval, in Timotheus gaat het over een aanstelling. En ik ben aan het denken, handoplegging, ja, dat mag gebeuren. Stel nu dat jij inderdaad ziet dat iemand, hoe moet ik zeggen, bezeten is door een of andere geest. Hè? Dan hebben wij als christenen autoriteit om dat te doen, hè? Handoplegging. Maar deze handoplegging gaat om aan te stellen om... voor ook om de gemeente aan iedereen te laten zien, hè, van wanneer dat, hè, de hand op het hoofd, dan wordt er zogezegd dan een autoriteit doorgegeven. Maar ik zou het niet zomaar te pas en te onpas doen. Ik ben er ook voorzichtig mee, alleen maar als... Maar ik bedoel op het hoofd, hè, op de schouder, dat vind ik nog iets anders. Allee, denk ik toch. Of zo, of van achter aan de rug en zo, dat is meer als steun. Hè? Maar wat we ook wel zien veel in onze gemeentes, en dat wordt ons ook geleerd. Stel dat er nu een evangelisatiedienst is en er zijn veel nieuwelingen, veel mensen van buiten, dat is nog een verschil, hè? Die in een nieuwe situatie komen, dan zeggen we altijd, zijn altijd heel voorzichtig. Heel gevoelig, met mensen die het allemaal nog niet kennen, om niet zomaar de handen te gaan opleggen bij Jan en Alleman. Hè? Want soms hebben we wel mensen die zo heel hevig zijn in de geest, en die gaan dan allemaal, en als je dan komt bij iemand die dat dan niet kent, dan kan dat wel eens een negatieve ervaring zijn of iets vreemd. Hè? Dus je moet daar wel gevoelig voor zijn. En dan leren ze wel dat er maar bepaalde mensen alleen in die evangelische dienst staan, hè, de handen gaan opleggen. Maar er zijn sommige situaties, dat is een beetje een moeilijke. Ik zou zeggen, bid voor wijsheid. Er zijn sommige gemeentes waarin dat de pastor alleen zegt van nee, ik en alleen. En alleen degene aan wie Ik zeg dat ze het mogen doen, want zij zeggen, ik mag de handen niet zo snel opleggen. Dan nemen dan die vers daar, dat je niet haastig mocht zijn om de handen op te leggen, nemen ze heel letterlijk. Er valt wel iets voor te zeggen. Maar ik vind als je bijvoorbeeld bij jullie thuis, of je hebt iemand over de vloer, hè? En ja, kijk, jij hebt de Heilige Geest in u en je voelt het moment is daar, hè, om met die mensen te bidden. En je begint misschien op de schouder, hè, je begint te bidden en je ziet er is toch wel een reactie en er komt bekering los en er komt geloof los en er komt een openheid, hè, naar de Heer toe. Dan kan je naar de volgende stap gaan, dan kan je misschien zeggen van kijk, luister, hè, de Bijbel zegt dat als we handen opleggen, hè, dat in een bepaald hoofdstuk in het boek van Handelingen, hè, dan legden ze de handen op en ze begonnen te spreken, hè, in vreemde taal en de Heilige Geest kwam over hun en ze begonnen te spreken in vreemde taal. Als je dat uitlegt aan die mensen van kijk, we gaan met u bidden en ik ga u de handen opleggen, hè, en gaan we bidden dat je de Heilige Geest mocht ontvangen, juist zoals we hier kunnen lezen in het boek van Handelingen. Hè, sta jij daar open voor? Wilde jij dat we dat doen? En als die dan zeggen van ja, dat is goed, prijs de Heer, amen. En voilà, en dan heb je openheid en dan kan je dat doen. Juist, ja, dat moet je aanvoelen. En je voelt dat meestal, als er iemand is die nog niet openstaat om nog ineens zijn handen te openen, ja, is het dan wijs om daar dan ineens pam uit te gaan duwen op dat voorhoofd? Ja, ik zeg het, het is wijsheid. Soms is het misschien een geestelijke strijd in de hart of in het hoofd van die mens. En heeft hij dat misschien nodig? Ik zeg het, het hangt van elke situatie af. Maar als het in uw huis is, als het ergens bij u op straat is, zou ik zeggen, doe zoals de Heer is. Als het ergens in de kerk is, doe zoals de oudste van de kerk of de voorganger van de kerk het voorschrijft. Hè? Ik ga nooit in een andere kerk, zou ik hier nooit iemand de handen opleggen, zonder dat ik daar eerst vraag aan de pastor van die kerk. He, ik zou er nooit binnenkomen en zeggen van hey, ik ben pastor zus en zo, hopla, bam, kan je direct hier dat is moeilijk. Nu, in Brussel is dat wel anders, want daar ken ik mijn broer en daar doe ik dat wel, zou ik dat wel meer doen. Maar toch zou ik nog altijd nadien met hem wel gaan vragen of ik wel goed heb gedaan, of wie was dat, of ik voelde geleid. Dus er moet altijd een zekere communicatie zijn met die oudste dan van die gemeente waar je dat doet. Ja. Maar bidden kun je altijd doen, en ik zeg het, als je iemand aanraakt op de schouders en zo verder, en je voelt u daar vrij voor, en een ander voelt zich vrij, dat is allemaal toegelaten. Maar wat ik bedoelde, moeder, was een voorval in de gemeente, ik denk 10 jaar geleden, met Leslie. Een broeder, Afrikaanse broeder, ook heel ijverig, vol geest en was bidden met iedereen en handen op aan het leggen. En hij kwam dan bij dat meisje en die had daar zoveel schrik van, want die kende dat niet. En die nadien zit te wenen en ze had er schrik voor en ze wou dat niet meer, dat ooit nog iemand daar zo aanraakte zonder dat te vragen. Zij was ook een beetje autistisch, zou ik het zo zeggen. Dus dat was niet het geschikte moment om dat zo te doen. Hè? En dan luid tongen spreken en zo. Dus zij had er heel veel schrik van. Dat was dus niet echt wijs, denk ik, om dat dan te doen. Leen?
Ja, ik ben echt kwaad. Ik ben gewoon in mijn plaats geworden, want ik vond dat kan niet.
Ja. Is goed gedaan. Ja, ja, is goed gedaan. Dat gaat hij er ook, of zij daar ook wel over nadenken nadien. Hè? Maar dat is waar. We hebben soms van die overijverige. Misschien is dat zelfs een te mooi woord. Vleeselijk is het soms. Hè? Dat je denkt dat door uw handoplegging, dat er dan van allerlei dingen wordt verspreid. Alsof God gaat doen wat jij wilt te doen. Hè? Terwijl elke gaven, elk geschenk komt zoals de Geest het bedoelt te geven. En als hij het zou doen, dan zou het toch niet op zo'n geforceerde manier. Dan zou er toch geen pijn aan mogen hebben. Dan zou er toch geen schrik mogen zijn. En nadien toch geen trauma's mogen ontstaan. Alles wat de Geest doet, is ter welzijn van ons allen. Dus ja, we moeten er heel gevoelig voor zijn. Maar dat is goed, Leen, dat jij dat direct zegt, stop. Ik zou expres naar beneden zo gezegd vallen om er vanaf te zijn. En als ik zie dat de weg is naar mijn stoel gaan. Dat kunnen we natuurlijk ook doen. Want zo zijn er veel mensen al gevallen. Gewoon om er vanaf te zijn, denk ik. Maar goed, we zijn een beetje sidetracked. Dan even verder lezen in hoofdstuk 12, 1 Korinthe 12, vers 12 tot en met 22. Dus Paulus zegt, één lichaam is een eenheid die uit vele delen. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn alle van één geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Paulus gaat hier de komende 10 versen, gaat hij het hebben, en hij ziet de gemeente als allemaal onderdelen van één lichaam. En we hebben elkaar nodig. Ja? Iedereen die verschillende gaven heeft, zegt Paulus, ja, draagt allemaal bij tot het lichaam. En iedereen is even belangrijk, zegt hij. Dus dat is waarschijnlijk, waarom Paulus dat zegt, is waarschijnlijk een steek op die verschillende partijvormingen die gaande waren daar in de Korinthische kerk. De ene zei, we boren bij de andere zei, we boren bij die. Er zal waarschijnlijk wel wat intern conflict zijn geweest over welke gave het belangrijkste zou zijn. Ze waren tegen elkaar aan het opboksen. En daarom ook in hoofdstuk 14 de uitleg over de gave van het spreken in tongen en het verklaren van tongen en de gave van profetie. Dus er was een interne strijd blijkbaar gaande over wie de belangrijkste gaven of de hoogste gaven zou hebben. Ja? En Paulus wil duidelijk maken, nee, we zijn allemaal deel van één lichaam, één geest, één Heer. Ja, allemaal even belangrijk. Ja? Hij zegt van, als de voet zou zeggen, ik ben geen hand. Dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? Als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Hè? Dus er waren verschillende groepjes in die kerk en de ene vond die gave belangrijk. Ja, want die gave is veel belangrijker, want daar kunnen veel meer uit halen. Ja, meneer, dat van ons is toch nog wel het belangrijkste. Maar Paulus zegt, nee, het maakt allemaal niet uit. Iedereen draagt bij in het scheen dat hij heeft gekregen door de Heer. Amen. Hij zegt hier op het einde, vers 21, het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. Amen. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Amen. Paulus wil hier zeggen, maak geen onderscheid tussen elkaar. En zeker al niet bij degene die je als zwakker bestempelt. Ja? Je mag niet met je zogezegde grote gaven boven anderen, over anderen heersen en zeggen dat je de zwakkeren niet nodig hebt. Hij zegt, de zwakken hebben we juist wel nodig. Amen. Het zorgt ervoor dat we blijven samenhangen. Het zorgt ervoor... Je moet beseffen dat je één bent. We hebben de sterke, we hebben de zwakke nodig. Zodat de sterke de zwakke kunnen brengen, amen, naar een sterker moment. Halleluja. Vers 26 zegt, wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Paulus zegt, je bent geen eiland op zichzelf. Je maakt geen afzonderlijk deel uit van het lichaam van Christus. Als er iets gebeurt met een ander, zou ook dat u moeten aanraken. Je mag niet egoïstisch en narcistisch als christen door het leven gaan, is wat Paulus wil zeggen. Amen. Dank u, Jezus. En hij eindigt... God heeft in de gemeente aan allerlei mensen plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten, ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken? Kan iedereen die uitleggen? Hij wil hier zeggen... Jullie zitten misschien ruzie te maken om de hoogste gaven, om de belangrijkste gaven, maar niet iedereen kan apostel zijn, niet iedereen kan profeet zijn, niet iedereen kan leraar zijn, niet iedereen kan wonderen verrichten, niet iedereen kan die gaven hebben, niet iedereen kan... Allen dragen ze bij, amen, tot welzijn. En dan in vers 31, richt u op de hoogste gaven. Nu lijkt vreemd, die vertaling. Richt u op de hoogste gave. Het zou vreemd zijn, hè, want er is een andere vertaling mogelijk van die vers. Maar ik heb me altijd afgevraagd, van wat wil Paulus hier nu ineens zeggen? Hij zit hier te zeggen, van er is geen gave belangrijker dan de ander. Ze dragen allemaal bij tot welzijn van elkaar. En dan gaat hij ineens zeggen, probeer u te richten op de hoogste gave. Wel, het kan ook vertalen, vers 31, u richt zich op de hoogste gave. Ja, het Grieks is daar niet zeker over hoe het moet vertaald worden. Het kan zo vertaald worden, richt u op in gebiedende wijs. Of het kan in vragende, ik weet niet hoe juist u dat noemt, grammaticaal, maar het kan ook worden vertaald als u richt zich op de hoogste gave. Dus Paulus wil te zeggen, kijk, jullie richten, jullie streven. Jullie zoeken achter de hoogste gave. Ja, maar ik zal u eerst... naar een andere weg wijzen die nog voortreffelijker is. Ja? Dus het is eigenlijk een aanklacht dat Paulus hier geeft. Jullie proberen te streven naar de hoogste gave. Jullie zitten allemaal in competitie met elkaar over wie de belangrijkste is, wie de hoogste gave heeft. Maar niet iedereen kan apostel zijn, niet iedereen kan wonderen verrichten, niet iedereen kan genezen. Laat mij u vertellen wat belangrijker is dan al die gaven. En dan begint hoofdstuk 13 en daar gaan we het volgende week over hebben. En dan weten we natuurlijk, dat is over de liefde. Amen. Amen. Bid tot de Heer, laat de Heer u mogen openbaren wat er in u, wat Hij aan u heeft gegeven. Vader, we danken u, Jezus, dat de gave van de geest, gave van bediening, gave van leiding, troosting, barmhartigheid, welke genadegaven dat er ook mogen gegeven worden aan ons, Heer. Dat we het mogen gebruiken, Heer, ter ere van de koning der koningen ter ere Jezus en ter volwassenheid brengen neer, tot volle wasdom komende gemeente, Vader. Ik bid, Heer, dat alles mag gebeuren en alles mag gebruikt worden door welzijn, Heer, van uw lichaam, Jezus. Halleluja. Dat de zwakke sterk mag worden, Heer Jezus. Dat de sterke liefdevol mag worden, niet arrogant, Heer Jezus. Dat we allemaal geleid en samengebonden mogen worden, Heer, doorheen uw liefde, doorheen uw genade, Heer. We bidden, Heer, dat er niemand, Heer, op de eerste plaats mag staan, Heer Jezus, buiten u, Vader. U komt op de eerste plaats. Wij zijn uw dienaar, Jezus. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. God zegen. En ik zie jullie allemaal op zondag. Oké, nog een prettige avond, nog een prettige week. En tot zondag. Dag. Dag, Wanna.